God heeft mijn woord op mijn hart gelegd waarin Christus centraal staat. En ik begreep toen we met Lodewijk aan het praten zijn. En ik heb natuurlijk ook gehoord dat jullie hier ook echt Christus centraal stellen. Zoek eens met me op Matteüs hoofdstuk 16. En dan gaan we daarna naar een gedeelte uit het Oude Testament toe. En gaan we een aantal sleutels zien vanuit het Oude Testament over wie Jezus wil zijn in je leven. Matteüs hoofdstuk 16, een prachtig hoofdstuk, een prachtig gedeelte waarin Jezus zijn discipelen meegenomen heeft. En dan komt hij in de omgeving van Caesarea Philippi. En dan vraagt hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat de Zoon des mensen is? En ze zeiden, sommigen zeggen Johannes de Doper. Anderen weer Elia, weer andere Jeremia of een van de profeten. En hij zeide tot hen, maar gij, wie zeggen jullie dan dat ik ben? Dus Jezus wilde dat van zijn discipelen horen. Wie ben ik? We kennen dat verhaal waarschijnlijk. Simon Petrus, ons haantje de voorste, die zegt, gij zijt Christus. Gij zijt Christus, de gezalfde, degene die beloofd is door de profeten heen. De Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zeide, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Ik denk dat Jezus dol enthousiast was. Dat hij hoorde van een van zijn discipelen, u bent Christus, u bent degene die beloofd is, u bent degene die komen zal. En dan begint hij iets uit zijn hart te delen. Dan deelt hij iets van zijn missie waarom hij gekomen is. En dan zegt hij, ik zeg u dat gij Petrus zijt en op deze Petra, deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Jezus zegt hier, hij zegt, ik ga mijn gemeente bouwen. Dat was toen nog in de toekomst. De Pinksterdag was nog niet geweest. De gemeente was nog niet geboren. Hij zegt, maar dit is wat ik ga doen, Peter. Dus op deze belijdenis. Ik ga mijn gemeente bouwen op de belijdenis. Je bent de Christus. Ik ga mijn gemeente bouwen op mijzelf, zegt hij hier. Ik ga bouwen op Christus. Ik ben die rots. Ik ben de rots waarop mijn gemeente gebouwd wordt. Dat is wat Jezus hier tegen Petrus zegt. En hij zegt, de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Hij zegt, ze zullen komen en ze zullen proberen om Christus te doden. En ze zullen hem aan het kruis hangen, maar hij zal weer opstaan. De koorboodschap, de kernboodschap van de gemeente van Jezus Christus, zegt hij, zal zijn dat op mij de gemeente gebouwd worden en dat het dat haar leven plaatsvindt vanuit de opstandingskracht die je in mij kunt vinden. Kunnen we daar amen op zeggen? Amen. Dat is wat Jezus hier in twee regels zegt. Hij zegt, ik ben degene waarop de gemeente gebouwd wordt en de gemeente zal leven vanuit mijn opstandingskracht. Nooit en te nimmer zal het dodenrijk, die zal komen om haar aan te vallen. Ze zal mij doden, ik zal weer opstaan. En ook daarna zal die worden aangevallen, mijn gemeente. Maar als mijn gemeente blijft leven vanuit mijn opstandingskracht, dan zal de poorten van het dodenrijk haar niet kunnen overweldigen. Sterker nog, zegt hij, ik zal u sleutels geven van het koninkrijk van de hemelen. Het koninkrijk en de gemeente zijn twee verschillende dingen. En wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemel. En wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Hij zegt, ik zal in mijn gemeente zal ik sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. Ik weet nog wel de allereerste keer dat sleutels die drukken macht uit. Hè? Sleutels drukken de mogelijkheid uit om deuren te openen en te sluiten. We hebben aan het begin van, ik weet niet of je dat op de video heel goed kunt laten zien. We hebben aan het begin van het seizoen, hebben wij bij ons aan de gemeente, hebben wij een sleutel uitgereikt. Dat hebben we Kingdom Life sleutel genoemd. Iedereen een sleutel van het koninkrijk van God, waarin ze een herinnering meekregen dat we sleutels hebben gekregen. En die sleutels, die geven ons de mogelijkheid om deuren te openen en te sluiten. Die sleutels die geven ons de mogelijkheid om mensen toegang te geven tot iets, of om mensen toegang te weigeren tot iets. Jezus zegt tegen de fariseeën, hij zegt, jullie hebben de sleutels van de kennis van het koninkrijk weggehaald, zodat niemand meer binnen kan komen. En dan spreekt hij over sleutels als zijnde kennis. Ik weet nog wel, de allereerste keer, dat was jaren geleden in de Toronto-beweging. Misschien dat sommigen jullie ervan gehoord hebben. Toen was ik in Canada en Toronto zelf. En de Heilige Geest die begon in mijn hart te spreken. En hij zei, ik geef je de sleutel van vergeving. De sleutel van vergeving. En ik ga nog niet over vergeving spreken. Maar dat was voor mij iets dat ik dacht, oké, ik ben heel benieuwd. En de Heilige Geest sprak verder en hij zegt, elke keer dat je die sleutel zal toepassen, dan zal er iets gebeuren in de geest. En ik was op dat moment bezig om een gemeente te begeleiden die zwaar in de problemen zat. En ik kwam terug in Nederland en er was een vergevingssituatie en daar stroomde God. En toen begonnen we te praten, zeiden we, waarom organiseren we niet voor die gemeente een weekend waarin er vergeving naar elkaar uitgesproken kan worden. En ik wist dat God had me die sleutel gegeven van het koninkrijk. Een sleutel uit zijn koninkrijk. En ik begon die vrijdagavond, we hadden een weekend apart gezet, die vrijdagavond te spreken over vergeving. En nou ja, er gebeurde helemaal niks nog. En de volgende ochtend begonnen we opnieuw door te praten over vergeving en over wat vergeving doet en hoe vergeving je kan vrijzetten. We begonnen de kennis, we begonnen die sleutel, begonnen we toe te passen in die gemeente, begonnen we te brengen in die gemeente. En aan het eind van de ochtend kwam een van de oudsten naar voren toe en hij zei, joh, weet je, de Heilige Geest is in mijn hart, heeft hij me geraakt. En tot dat moment in alle gesprekken was eigenlijk, ja, maar de gemeente die heeft dit en de gemeente dat en de gemeente zus. En hij stond voor de gemeente en hij zei, lieve gemeente, hij zegt, er is iets in mijn hart veranderd. Er is iets in mijn hart gebeurd. Ik wil je vergeving vragen. En ik ben zo. En begon een heel verhaal, heel belijdenis begon hij te doen. En de voorganger die kwam naar voren toe. En ik heb 2 uur lang toestaan kijken. Hoe een gemeente die eigenlijk in zo'n diepe crisis was. Dat ze niet meer wisten hoe ze vooruit moesten komen. Hoe daar een sleutel van het koninkrijk werd toegepast. En hoe daar een gemeente bijna opnieuw geboren werd. Doordat er kennis en openbaring kwam van iets in het koninkrijk van God. En hoe Christus weer centraal kwam. En die zondagochtend hadden we een kruis neergezet en vierde avondmaal. En mensen knielden bij het kruis. En de aanwezigheid van God was in maanden niet meer zo krachtig geweest. En niet meer zo sterk geweest. Waarom? Er was een sleutel van het koninkrijk. Was toegepast. En tot op de dag van vandaag kijkt deze gemeente op dat weekend terug. En zeiden ze, dat was weer het startweekend van ons als gemeente. Waarin we weer hoop en leven hebben gekregen. Jezus zegt, ik heb aan mijn gemeente sleutels gegeven. Iedereen van ons heeft sleutels van het koninkrijk ontvangen. Om deuren te openen, om deuren te sluiten. Toen de Pinksterdag werd uitgestort, toen paste Petrus, paste die sleutel van het koninkrijk toe. Toen hij het evangelie predikte en 3000 mensen kregen toegang tot het koninkrijk. Toen Petrus naar Cornelius ging, toen paste hij de sleutel opnieuw toe van het koninkrijk. En het hele huishouden van Cornelius en daarmee de heidenen kregen toegang tot het koninkrijk. Sleutels openen poorten, sleutels sluiten poorten. En daarom is het zo belangrijk dat we als gemeente van Jezus Christus kennis hebben van sleutels van het koninkrijk. Omdat Christus is het centrum, Christus staat centraal. Maar hij zegt, ik heb mijn gemeente gebruik ik. U en mij, degene die ik geroepen heb uit het rijk der duisternis, die gebruik ik om sleutels van mijn koninkrijk toe te passen. Zodat mensen mij kunnen leren kennen. En gemeente, vandaag wil Christus ons sleutels aanreiken. Wil hij u en mij sleutels geven. En wil hij zeggen, ik wil centraal staan in je leven. Maar vanuit die centraliteit mag je een kerk zijn, mag je een gemeente zijn. Die mijn koninkrijk zichtbaar maakt. Die mij verkondigt en die sleutels van mijn koninkrijk toepast. En dat is wie de gemeente is. De gemeente is niet een groep mensen die zomaar bij elkaar komt om gezellige dingen te doen. Het is fantastisch als we gezellige dingen doen. Maar de gemeente van Jezus Christus zijn mannen en vrouwen die weten dat ze geroepen zijn uit het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van het licht. En die zeggen, wij zijn doordrenkt met de werkelijkheid en het wezen van wie Christus is. Met de openbaring van Christus, met de openbaring van de Vader. En wij zijn geroepen om de sleutels van Gods koninkrijk vanuit gezag en invloed dat toe te passen in mensenlevens. Zodat ze toegang krijgen tot datgene wat wij hebben ontvangen. De gemeente van Jezus Christus bestaat voor degenen die nog niet deel zijn van die gemeente, toch? Daarom bestaan we. We bestaan om juist mensen te brengen en te helpen te komen in het koninkrijk van God. En om sleutels toe te passen. Sleutels van Gods koninkrijk. Ik was vorige week op een conferentie en er werd een prachtig verhaal verteld opnieuw van zo'n sleutel. Een verhaal vertelt van een echtpaar, en in dit geval was het een voorgangers-echtpaar, en hun dochter was op 18-jarige leeftijd zomaar vertrokken. En die was verdwenen en ze hadden 1,5 jaar geen contact meer met haar. En 1,5 jaar kregen ze een telefoontje vanuit de andere kant. Het ging om een Amerikaans echtpaar, een andere kant van Amerika, van de politie. We hebben uw dochter opgepakt vanwege prostitutie. En ze pakten het eerste, de beste vliegtuig wat ze konden krijgen. En ze vlogen naar de andere kant van Amerika en daar aangekomen bleek de politie hun dochter al vrijgelaten te hebben. Er was verder geen contact en dagenlang hebben ze daardoor de achterbuurt, door de wijken, de achterwijken van die stad gelopen op zoek naar hun dochter. En ze konden hun dochter niet vinden. En gebroken zijn ze naar huis toegegaan en deze voorganger die het verhaal vertelde zegt, de vrouw raakte daarna in depressie. En een stuk hopeloosheid en een stuk moedeloosheid van we zijn onze dochter kwijt. En we weten dat ze in de prostitutie zit. Wat afschuwelijk. Hij zegt, ze kwamen bij ons in de gemeente en echt, ik predikte over Christus en over het koninkrijk. En tijdens een oproep kwamen ze naar voren toe. Hij zegt, ik ging voor ze bidden. En hij zegt, de Heilige Geest begon door me heen te spreken. En het woord wat eruit kwam was, hope is gone, hope will come back. Hope is gone, hope will come back. Hope is gone, hope will come back. En hij zegt, die vrouw die viel op de grond en die begon vreselijk te huilen. En hij zegt, ik had geen flauw idee wat er aan de hand was. Hij zegt, ik knielde naast een ering. Ik bleef dat over haar uitspreken. Hope is gone, hope will come back. Hij zegt, toen dat moment van gebed en bediening klaar was, toen vroeg ik haar, wat gebeurde er? Wat is er aan de hand? Waarop door haar tranen deze moeder vertelde en zei, de naam van onze dochter is hoop. Hij zegt, ze gingen naar huis toe en er was een sleutel van het koninkrijk. Die Christus had aangereikt in de gebroken levens. Was toegepast. Een openbaring van wie Christus wilde zijn in hun situatie. Hij zegt, na anderhalve maand stond die dochter voor de deur. En die zei, pap, mam, ik heb hulp nodig. En ze gaf haar leven aan Jezus. En het is niet het verhaal van eind goed, al goed. Maar wij leven in een wereld die verbroken is. Ik ben er diep van overtuigd dat hier in jullie omgeving wonen dezelfde gebroken mensen als die in onze Rotterdamse omgeving wonen. Wij zien een enorme verbrokenheid om ons heen, in de gemeente, maar ook in de stad waarin we wonen, in de omgeving waarin we wonen. Waarom? Omdat als er iemand die openbaring van wie Christus is en die sleutels die we hebben gekregen om mensen binnen te brengen in die hoop, in die openbaring van die opgestane Heer wil roven, dan is het Satan wel. Ik ga jullie meenemen naar een verhaal uit het Oude Testament, wat de Heilige Geest in mijn hart op een hele nieuwe manier licht op liet werpen. En waar vanochtend hij voor jullie ook op een hele nieuwe manier licht op wil werpen. In Spreuken 25 vers 28 zegt het volgende. Een stad met omvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft. Je geest, zegt de Bijbel, wordt niet alleen op deze plaats, op een andere plaats, wordt de geest van de mens, wordt een stad met muren genoemd. Een stad waar muren omheen zijn. En in muren, waar een stad met muren is, daar zijn poorten. En waar poorten zijn, er horen sleutels te zijn, waardoor poorten kunnen worden geopend of worden gesloten. En datgene wat Satan heeft gedaan in het leven van mensen, en wat hij in jou en mij ook heeft gedaan en misschien nog steeds doet, is dat hij probeert om de muren en de poorten te vernietigen. En om je die sleutels te ontnemen en om te zeggen, je bent weliswaar in Christus geborgen en je bent in Christus een nieuwe identiteit en een nieuwe schepping en een nieuwe mens. Maar ik ken vele christenen, ook bij ons in de gemeente, die leven soms nog vanuit hun verleden, die leven soms nog vanuit alles wat ze aangedaan is. Dus ik spreek soms met mensen en dan vertellen ze verhalen van 10, 15 jaar geleden alsof het gisteren gebeurd is. En daarmee zeg ik niet dat ze in een slachtofferrol blijven hangen, maar daarmee zijn er nog omvergehaalde muren, omvergehaalde poorten in hun geest. Hun geest is nog verbroken in plaats van dat ze leven vanuit die opstandingskracht en dat al als openbaring in hun hart hebben, leven ze nog vanuit die verbrokenheid en vanuit die omvergehaalde muren en die kapotgemaakte poorten. En het boek Nehemia is een profetisch beeld. En daar wil ik u in meenemen. Het verhaal van Nehemia is een profetisch beeld van datgene wat Christus wil doen in ons leven en wat Christus wil doen door ons leven. Nehemia is een prachtig verhaal. Misschien dat u het wel eens gelezen hebt en misschien dat u het kent. Er zijn allerlei principes eruit te halen. Even kort het verhaal. Nehemia leefde in het Perzische Rijk en hij was een schenker van de koning van die tijd. En op een goede dag komen er Joodse broeders naar hem toe en die vertellen hem over de muren die in puin liggen van Jeruzalem. En dan gebeurt er iets in zijn hart. Hij wordt geraakt in zijn leven. En 4 maanden later, hij gaat bidden, hij gaat voorbeden doen, hij gaat vasten. En hij maakt zich helemaal die nood van die neergehaalde muren en die kapotte poorten, die maakt hij zich helemaal eigen. En dan 4 maanden later, als hij op een goede dag weer aan het schenken is, en waarschijnlijk al die tijd heeft hij zijn werk gewoon gedaan, maar na 4 maanden valt het de koning op en die zegt, wat is je gelaat somber? Dat alleen al was een risico, je mocht niet somber voor de koning verschijnen, maar dan begint hij zijn hart te verdelen en dan begint hij te vertellen over de muren die neer zijn gehaald, de poorten die verbrand zijn. En dan zegt de koning, wat wil je dan dat je mag doen, wat wil je doen? Hij zegt, ik wil naar Jeruzalem, ik wil die poorten herstellen, ik wil die muren herbouwen. En dan als het mij goed doet, geef mij dan hout mee. Zodat ik dat kan gebruiken om de poorten en de muren te herstellen. Zodat ik de tempel kan bouwen. Zodat ik een eigen huis kan bouwen. En de koning die zegt, dat is prima. Ga je gang. Neem al het hout maar mee wat je nodig hebt. En hij vertrekt naar Jeruzalem en dan komt hij daar. En dan gaat hij op een nacht inspectie doen langs de muren en langs de poorten. En dan de volgende ochtend komt hij voor het volk. Haalt hij de priesters en iedereen bij elkaar. En dan zegt hij, kijk eens lieve mensen om je heen. Het is 1 grote ellende. Het is 1 grote puinhoop. Maar kijk eens wat God gedaan heeft. God heeft al gesproken. Ik ben hier gekomen. Ik heb hout heb ik bij me. En we gaan die muren gaan we herstellen. We gaan die poorten die gaan we opnieuw neerzetten. We gaan opnieuw die stad veilig maken. Zoals Christus je stad veilig wil maken. Jouw geest veilig wil maken. En jou wil gebruiken om mensen in veiligheid te brengen. En op de een of andere manier, iedereen raakt enthousiast. En dan gaat hij heel langzaam en zeker gaat hij beginnen. 52 dagen lang. Bouwen ze, een meesterklus, bouwen ze de muren van Jeruzalem weer op. Zodat zelfs aan het eind de vijanden moeten zeggen, ongelooflijk, dit kan alleen maar God zijn. Dit kan alleen maar God zijn. Dat is een beetje het verhaal van de poortenherstel van Jeruzalem. Nou, daarvoor was Zerubabel al gekomen. Dat was de derde teruggang uit ballingschap. Zerubabel, een koninklijk gouverneur, was al teruggekomen met ongeveer 50.000 mensen. Daarna was Ezra gekomen, de priester. Dus wat was er al gebeurd, profetisch gezien? Het koninklijk priesterschap was al hersteld. En dat is wat Christus doet. Op het moment dat wij kinderen van God zijn, dan zegt hij tegen jou en mij, jij bent een koninklijk priester. Ik heb er hier wel eens over gesproken, dat verhaaltje van Willem-Alexander en Maxima, dat ik daar op bezoek ben geweest en dat je leeft in waardig die roeping waarmee je geroepen bent. Het koninklijk priesterschap was al hersteld, maar de muren en de poorten lagen nog in puin. Nou, Nehemia is een type van Christus. Zoals Christus gekomen is vanuit de hemel en is neergedaald en heeft gezien hoe de poorten en de muren in mensenlevens in puin zijn. En hij voor zijn vader is gekomen en zijn vader misschien aan hem gevraagd, wat wil je dan meenemen als je naar de aarde toe gaat? Hij zegt, ik wil hout meenemen. Ik wil hout meenemen. Geef mij het kruis. Ik wil het kruis, want het is alleen door het kruis heen dat de poorten en de muren hersteld kunnen worden. Het is alleen door de openbaring van mijn dood en opstanding dat de poorten en de muren in mensenlevens hersteld kunnen worden. Jezus is gekomen, hij heeft het hout meegenomen. Hij heeft het kruis gebracht, niets anders. Dat hoort altijd centraal te staan in ons leven. Dat we zeggen, Jezus Christus, u bent gestorven en opgestaan in mijn leven. En de opstandingskracht die in u was, die woont in u, in mij. Amen. Die woont in ons. Diezelfde opstandingskracht, die woont in ons. En het is die opstandingskracht, dat hout dat in ons is. Dat Christus wil gebruiken om door ons heen de poorten en de muren te herbouwen in ons eigen leven. De poorten en de muren te herbouwen in de levens van de mensen die gebroken zijn, die kapot zijn, die zonder hoop zijn. Dat is de missie, dat is het mandaat van de gemeente van Jezus Christus. En hij kwam en hij inspecteerde de muren. Wat een prachtig beeld. Christus is betrokken in een mensenleven. Christus die weet waar de muren kapot zijn in je leven. Christus weet waar de poorten neergehaald zijn in je leven. Christus weet exact waar de nood is. Hope is gone, but hope has come back. Hij profiteerde niet, destiny is gone and destiny will come back. Nee, hope. Hij had de muur geïnspecteerd. De Christus in deze voorganger had de muren van dit echtpaar geïnspecteerd en gezegd, hier is een muur kapot. Hun dochter hope is weg. Hope komt terug. Die muur, die poort wordt hersteld in je leven. Die hope komt terug. Niet alleen een dochter hope, maar ook geestelijke hoop. En het eerste wat er gebeurt is dat Tobias en Sanballat. En wie is de derde die er staat? Even kijken. Ik ben al een stukje verder. En de Arabier Gesem. Die zodra die hoorden dat Nehemia het werk wilde hervatten. Dan vindt de eerste aanval van Tobias en Sanballat en van Gesem plaats. En daar waar de gemeente van Jezus Christus, daar waar jij en ik zeggen wij willen leven vanuit die opstandingskracht. En waar we ook komen, dan willen we zeggen Heer, welke sleutels u ons gegeven heeft, kunnen we ze toepassen in onze omgeving? Kunnen we mensen hoop geven? Kunnen we mensen leven geven? Kunnen we iets delen over wie Jezus was? Ik was 3 weken geleden met mijn dochter aan het ponyrijden in Brabant. Mijn dochter houdt van paarden en het liefst zou ze een eigen paard willen. Maar we hebben niet een tuin die groot genoeg is daarvoor. Nou goed, ander verhaal. Maar, dan moeten we hier komen wonen. Oké, als dat een uitnodiging is, dan gaan we erover nadenken. Ja, jullie hebben ruimte zat, dat is echt geweldig. En wat hebben we mooie paarden hier gezien, zeg. Paarden met veulens. Maar goed, ik was in Zundert, dat is helemaal aan het zuiden. Brabant, de stad tegen de Belgische grens. Met haar aan het paardrijden. En een vrolijke babbel reed met ons mee. Want mijn dochter rijdt al 10 jaar en ik heb het al 3 keer gedaan. Dus, dus die vrouw die wist dat ze met mij mee moest. Dus ik werd keurig geleid. Mijn paard werd geleid aan zijn touwtje. Zo'n mooie Fries zat ik op. En op een gegeven moment begon ze allerlei dingen te vertellen over de natuur. Over de mieren, op een gegeven moment over de mierenhopen. En al heel snel was het eigenlijk van ja, er is eigenlijk geen hoop, waar leven we voor? En begon ze iets te delen over haar beeld van Christus. Of niet van Christus, maar gewoon van het leven. Ja, het leven houdt op te bestaan en er is helemaal niks naar dit leven. En ergens in het gesprekje kwam de ruimte en ik zeg, joh, weet je, ik geloof dat er wel hoop is in het leven. Ik geloof wel dat er toekomst is na dit leven. Ik zeg, ik geloof dat er een God is. Dus ik keek me aan en ze zegt, ja, regels. Ik zeg, nee, er is een God die van je houdt. Ik zeg, christendom heeft niks met regels te maken. Het is alles met relatie. Ik zeg, er is een God die heeft zijn zoon Jezus gestuurd. En die zegt, ik wil een persoonlijke relatie met jou. En opeens was er een open deur om een sleuteltje van het koninkrijk, een God van liefde in haar hart te delen. Ze had er nog nooit van gehoord. Gewoon zittend op de rug van een paard. Gewoon een sleuteltje delen. Van een Jezus die liefde is. Ze kwam niet meteen tot bekering, maar daar gaat het niet altijd om. Soms deel je een sleuteltje van liefde en van hoop. En dat is wat er gebeurt op het moment dat de gemeente opstaat en dat gaat doen. Dan komt die eerste aanklacht, dan komt die eerste aanval van Tobias en Sanballat en Gesem. En wat doen zij toen ze dat hoorden? Toen bespotten en verachten zij ons en ze zeiden, wat doet gij daar? Komt gij tegen de koning in opstand? Zie je dat? Het eerste wat er gaat gebeuren als de gemeente van Jezus Christus gaat leven vanuit die opstandingskracht, is dat twijfel gezaaid wordt. Dat is de eerste aanval. Er zijn 3 strategieën, zullen we zo meteen zien. De eerste strategie is twijfel in je denken. Wie denk jij wel niet? Denk je nou echt dat jij door God gebruikt kan worden? Denk je nou echt dat jij degene bent? Wie denk je wel niet dat je bent? Ken je dat in je leven? God gebruikt anderen, maar mij gebruikt hij niet. God wil door anderen werken, maar mij gebruikt hij niet. Ja, ik hou van Jezus, maar ik iemand die sleutels kan uitdelen aan andere mensen? Ik iemand die muren kan herstellen? Nee, dat doet God door anderen. En de bespotting in je denken begint. En de herinnering, de koning, wie denk je wel niet? Dat de koning jou te hulp komt? En de twijfel begint toe te slaan. Dat is altijd de allereerste aanval die Satan zal neerleggen in een kind van God die probeert en die zegt, ik wil gaan leven. Om dat koninkrijk van God door mijn leven heen zichtbaar te zien worden. En dan komt hier een eerste reactie van Nehemia. Het is heel interessant dat alle 3 de aanvallen vinden geen van 3 plaats op het volk. Ze vinden alle 3 plaats. We zullen door alle 3 heen lopen. Maar alle 3 de aanvallen in deze fase van de muren herstellen vinden plaats op Nehemia. Het is heel interessant. Als Satan jou aanvalt, dan valt hij de Christus in jou aan. Iemand heeft wel eens gezegd, als Satan je aanvalt, is het wel belangrijk wie de deur open doet. Jij of Christus in jou? Wie laat je de deur open dan? Jezelf? Je eigen kracht? Als twijfel komt? Als die aanval komt? Als die ontmoediging komt? Wie doet de deur in jouw leven open? En hier zien we dat niet jij wordt aangevallen, maar Christus wordt aangevallen. Christus in jou. Daar is Satan op uit. Als Satan, Christus in jou, die openbaring van wie Christus is, zijn dood en opstanding, die openbaring van wat Christus door jouw leven wil doen, als hij dat in twijfel kan trekken, als hij dat kan aanvallen, dan heeft hij je. Alle drie de keren wordt Nehemia aangevallen. Christus in jou wordt aangevallen. Jij wordt niet aangevallen, Christus in jou wordt aangevallen. En Nehemia geeft dus antwoord, maar ik diende hen van antwoord. Hier geeft Nehemia hen nog antwoord. De God des hemels, het zal ons doen gelukken. En wij zijn knechten, zullen ons gereed maken en bouwen. Wat doet hij? Hij antwoordt vanuit de openbaring van wie God is. Om twijfel te verslaan, om ontmoediging te verslaan, om vragen in je denken te verslaan, dien je altijd terug te gaan. Maar Christus in mij. Christus in mij is meer dan overwinnaar. Twijfel wijk, want Christus in mij is geloof. Ontmoediging wijk, want Christus in mij is de geest der bemoediging. Dat is hoe je die sleutels toepast, direct in je leven. Als Sanballat, als Tobias, als Gesem je proberen aan te vallen. De Christus in jou aanvallen. En dan begint de herbouw. En de herbouw van de muur, de herbouw van de poorten, is een profetisch beeld van datgene wat God wil herbouwen in je eigen leven, wat God wil herbouwen door jouw leven heen. En er worden in totaal worden de 10 poorten worden herbouwd. En die 10 poorten zijn een opsomming van het leven en het wandel van een kind van God. Die 10 poorten zijn een opsomming van de poorten die de Heilige Geest, die Christus in jouw leven wil herstellen. En elke poort heeft zijn eigen openbaring. En daarmee heeft elke poort zijn eigen sleutel. Kunt u me nog volgen? Elke poort heeft de eigen sleutel die we mogen toepassen in ons eigen leven en in het leven van andere mensen. De eerste poort die hersteld wordt is de schaapspoort. En de schaapspoort is het type van de openbaring dat Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt door de Vader. Ik ben de deur waardoor je leven kunt ontvangen. Op het moment dat jij Jezus aannam als redder en zaligmaker, werd de schaapspoort hersteld in je leven. Die eerste poort werd opgericht. En de sleutel werd in jouw leven gegeven. Maar ik weet dat ik een kind van God ben. Ik weet dat ik gered ben. En op het moment dat jij die openbaring in je leven ontvangen hebt, lieve mensen, wordt het ook een sleutel en een verantwoordelijkheid. Elke openbaring van God in je leven is een sleutel en een verantwoordelijkheid. En dit is de eerste openbaring. Als de schaapspoort hersteld wordt, is de openbaring, ik ben een kind van God doordat Jezus voor mij gestorven is en opgestaan. En op dat moment heb jij een sleutel van God in handen gekregen. Die je kunt weggeven aan andere mensen. Zomaar in een simpel gesprekje op de rug van een paard is Jezus die van je houdt. En op dat moment gaf ik een sleutel weg. En het was aan de vrouw de keuze om die sleutel toe te passen in haar eigen hart, in haar eigen leven. Op dat moment werd er een sleutel gedeeld. Een sleutel van de schaapspoort. Een poort die hersteld kon worden in haar leven. Er werd haar een weg gewezen om binnen te gaan door de deur van het leven. Elke poort die hersteld wordt, heeft een sleutel en brengt verantwoordelijkheid met zich mee voor het lichaam van Christus. De tweede poort die hersteld wordt is de vispoort. Ze gaan door om de poorten te herstellen. De tweede poort is de vispoort. En tegen Jezus, tegen Petrus wordt gezegd, ik zal die vissers van mensen maken. En wat deed Jezus, wat deed Petrus? Hij predikte het koninkrijk. De vispoort is de openbaring van Gods koninkrijk in je leven. Is de openbaring dat het van de genade van Jezus Christus in je leven. Het is de openbaring dat je door God gebruikt kunt worden om een visser van mensen te zijn. Dat de hoge roeping en de hoge missie is van de gemeente die jij en ik zijn. Dat waar we zijn, dat er mensen in onze omgeving zijn. En ik merk het ook in onze eigen gemeente, ik merk het ook in mijn eigen leven. Het is een openbaring waarvan God die aan het terugbrengen is, waarvan ik ook hoop dat hij die verder gaat terugbrengen. Nieuwe bewogenheid voor verloren zielen. Wat zou er gebeuren in de gemeente van Jezus Christus als ieder gemeentelid gaat zeggen, die vispoort, die openbaring dat ik de sleutels heb van het koninkrijk van redding, het koninkrijk van genade om te geven aan de mensen, mijn buren, de mensen om me heen, mensen in mijn omgeving en gewoon een lijstje gaat maken, misschien opnieuw van 1, 2, 3 mensen. Waarin de gemeente van Jezus Christus zich gaat toewijden en zegt, het komende seizoen wijd ik me toe om voor deze 3 mensen te gaan bidden en te bidden, Heer, geef me een opening, geef me een deur. En dat ergens ieder gemeentelid zich toewijdt. En zegt, ik ga proberen dit komende seizoen 1, 2 of 3 mensen te delen. En dat die vispoort proberen te herstellen in hun leven. En te delen over, er is een God. Er is een openbaring. Dan is na je seizoen is een gemeente verdrievoudigd. Toch? Als dat weer terugkomt in ons leven. Als we zeggen, die vispoort. Heer, hoe staat het met die vispoort in mijn leven? Hoe staat het met, ben ik die sleutel nog aan het toepassen? Of heb ik hem in de kast gegooid? Heb ik die muur, die poort is wel in mijn hele leven hersteld, maar wil ik hem nog toepassen? Ik heb die sleutel ontvangen, maar wat doe ik ermee? Heb ik hem aan mijn sleutelbosje gehangen en is die een van de vele sleutels aan mijn sleutelbos? Of ben ik iemand die, waar ik de gelegenheid heb, wil uit te reiken naar mensen om ze te delen? Dat Jezus van ze houdt en Jezus leven aan ze wil geven. De derde poort die hersteld wordt is de oude poort. En de oude poort spreekt van het feit dat je oude mens dood is. En dat je leeft in de nieuwheid van het leven. Dat je leeft niet meer vanuit je oude patronen, je oude gedachten, je oude leven. Maar dat je daar dood voor bent. Dat Christus in jou leeft. Daar spreekt die oude poort van. En wat laten we ons soms nog leiden door onze oude gedachtenpatronen. Door onze ingesleten gebruiken, onze ingesleten gewoontes. Misschien kan dat hele plotselinge boosheid zijn. Of kan dat hele plots, of kan dat gewoon een stuk bitterheid nog zijn. Of kan dat nog de patronen van voortdurend terugvallen in negatief gepraten, negatief gedenken patronen. Nee, dat is de oude mens, de nieuwe mens in jou. Die poort is al hersteld door Christus. En die heeft je de sleutels gegeven. Gezegd, die nieuwe mens, die mag je toepassen in je leven. Die openbaring, niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Ik ben niet mijn verleden. Ik ben niet wat mij in het verleden is overkomen. Ik ben in Christus totaal nieuw gemaakt. En ik mag worden wie ik al ben. Dat is de oude poort die hersteld is in je leven. En daar begint eigenlijk ook discipelschap in je leven. Dat is een tweede sleutel, een tweede opdracht die God gegeven heeft aan de gemeente van Jezus Christus. Enerzijds om die vispoort te zijn en die schaapspoort. Anderzijds om diegene te zijn die oude poort is en andere mensen gaat discipelen. Hoeveel mensen discipelt u op dit moment, lieve mensen? De poort is misschien hersteld in uw eigen leven. Maar met de poort komt de sleutel en met de sleutel komt de verantwoordelijkheid. Het is die oude poort, hij is hersteld in jouw leven. Maar reikt u uit naar medebroeders en zusters of jongeren of jongelingen. Waarvan u zegt, hey, kan ik jou helpen om te leven in de nieuwheid van het leven? Bent u een discipelmaker? Hoeveel mensen, mag ik die vraag in uw midden leggen? Hoeveel mensen discipelt u op dit moment actief? Met wie trekt u op? En in wiens leven bouwt u Christus? Bij wie past u die sleutel toe? In wiens leven doet u dat op dit moment? Het is gewoon een open vraag. Omdat Christus zegt, ik heb hem hersteld in jouw leven. Wil jij hem herstellen? Want ik heb je die sleutel nu gegeven. Wil jij hem herstellen in andermans leven? De dalpoort is de vierde poort die hersteld wordt. En het spreekt van het diepe groei in de kennis en de openbaring van God. De weg van discipelschap. De weg van het zijn van een volgeling van Jezus. Die voortdurend vernieuwd wordt in zijn denken. Ik las laatst een uitspraak. Het is niet genoeg om te geloven in Jezus. We dienen te leren geloven als Jezus. Het is niet genoeg om te geloven in Jezus. We dienen te leren geloven als Jezus. Dat is de weg van discipelschap. De vernieuwing van ons denken. Dat we ons leven stellen als een heilig, welgevallig offer. Zodat we hervormd worden door de vernieuwing van ons denken. Het woordje hervormd daar betekent letterlijk een rups die een vlinder wordt. Zo'n diepgaande transformatie in ons leven. Mag ik u een volgende vraag stellen? Als u terugkijkt over de afgelopen 3, 4 maanden in uw leven. Is er een verdieping gekomen? Van uw openbaring van wie Christus in uw leven is? Is er een verdieping gekomen in de kennis van wie God is? Is er een verdieping gekomen in uw liefde en uw passie voor God? Is er een verdieping gekomen in de liefde voor het woord van God? Bent u geestelijk gegroeid als u terugkijkt over het afgelopen half jaar? Heeft u groei meegemaakt? Het herstel van die dalpoort in uw leven. En opnieuw, er komt een sleutel bij. Wie heeft u het afgelopen half jaar geholpen om te verdiepen in uw leven met God? Om te groeien in uw wandel met God? Nehemia is een type, Matthäus is dat beeld die schetst dat. De poorten zijn hersteld, de sleutels zijn gegeven. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid. En dan komen we bij de aspoort. En de aspoort, de mestpoort ook wel genoemd, die spreekt van het voortdurend wegdoen en het afkeren van de oude gewoonte. Een levensstijl van bekering. Ja, we zijn gered. Ja, we zijn vergeven in Christus. Maar daar waar soms dingen in ons leven gebeuren, weer dingen fout gaan, dan mogen we teruggaan. Dan zegt Johannes in iemand onze zonde beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Niet vanuit angst, maar omdat we weten we zijn al vergeven. Zeggen dank u wel, Heer. Heer, we willen voortdurend die levensstijl van bekering hebben. Heer, datgene wat niet goed is, we gooien door de aspoort naar buiten toe. Dan wordt het verbrand. Die poort in ons leven, die levensstijl van bekering. Die levensstijl om voortdurend ons uit te strekken, om het goede te doen. Dat is een levensstijl. De levensstijl van de aspoort wordt hierover gesproken. En dan, als die hersteld is, dan wordt er profetisch verder gesproken. Dan wordt de bronpoort hersteld. En de bronpoort is het leven vanuit de openbaring van de Heilige Geest en het woord van God in ons leven. De stem van God begint te functioneren in je leven. De Heilige Geest is de bron waarvanuit je put. Christus is de bron van openbaring. Het woord van God is de bron van openbaring. Dat is een poort die hersteld is in het lichaam van Christus en een poort die hersteld is in jou en mijn leven. Is ons leven een leven wat dat als bron heeft? Is de bron in ons leven datgene wat wie het woord van God zegt? Is de bron in ons leven datgene wat de openbaring is van Christus? Wij leven in een tijd en ik kijk er met zorgen naar, waar steeds meer ook kinderen van God van alles en nog wat geloven. De meest gekke dingen doen soms de ronde. Mensen die zich laten afleiden van de eenvoudige waarheid. De verhalen die je soms hoort dat de Bijbel niet meer is dan een sprookjesboek voor mensen. Dat de Bijbel niet meer is dan een verhalenboek. Niet meer bedoeld is dan een goed bedoeld geschiedenisboek waarin oude culturen proberen te overleven. Of nemen we de Bijbel nog als de bron voor onze keuze en de bron voor ons leven? En helpen we opnieuw dat discipelschap, helpen we kinderen van God om ons heen. Om ze terug te brengen elke keer in het woord van God. U moest eens weten hoeveel huwelijken ik begeleid. Ik begeleid veel huwelijken, of relatief veel huwelijken. En huwelijksproblemen, een van de dingen die ik voortdurend tegenkom, is dat huwelijk in de problemen. En, ik wil niet zeggen dat het 100% opgaat, maar vele keren. Huwelijken in de problemen zijn huwelijken die de Bijbel niet meer als bron hebben. Misschien klinkt dit heel radicaal. Maar ik heb keer op keer gemerkt dat als je huwelijken die in conflicten en problemen zijn terugbrengt naar de bron van het woord van God. De blauwdruk van een huwelijk, Efeze 5 bijvoorbeeld. Als ik huwelijkscounseling doe, dan zeg ik dat ook tegen stelletjes. Ik ben geen psycholoog, ik ben geen pastorale werker, maar ik kan wel één ding met je doen. Je terugbrengen naar de bron. Ik kan het woord van God openbaren. Ik herinner me nog dat stel dat bij me binnenkwam. En ze waren 3 jaar getrouwd en ze woonden al uit elkaar. Toen ze binnenkwamen was het eigenlijk al, we zien het niet meer zitten. Na 3 jaar huwelijk, hoe triest. Ik zeg, ik heb 3, 4 gesprekken voor je. Ik ga niet met je praten direct over alles wat er fout is gegaan, maar ik ga je terugbrengen bij de bron. Ik wil die bronpoort herstellen in je leven. Ik ga je terugbrengen bij de bron van het woord van God. We hebben de Bijbel opengeslaan. In Efeze 5 zijn we doorgelopen. We hebben praktische toepassingen voor een huwelijk gepakt. En na 3 gesprekken kwamen ze terug en zeiden ze, we wonen hier bij elkaar. We hebben gedaan wat het woord van God zegt. En natuurlijk was hersteld, 3, 4 gesprekken later. Waarom? Dat ze terug waren gebracht bij de bron. En de bronpoort hersteld was in zijn leven. God had die poort hersteld in mijn leven. Ik mocht de toepassing, de sleutel toepassen van dat deel van het koninkrijk in het leven van het huwelijk. Elk antwoord voor het menselijk probleem is te vinden bij de bronpoort. Is te vinden bij de bron die het woord van God is en die de openbaring van de Heilige Geest is in je leven. En dan wordt de waterpoort, is de 7e poort die hersteld wordt. En het spreekt, Jezus op de grote dag staat op en hij zegt, kom tot mij als je dorst hebt. Want dat meisje dorst op een stromen van levend water, zo laat je het binnenste vloeien. En hij sprak van de Heilige Geest die nog niet gegeven was. Hij spreekt van een leven vervuld van de Heilige Geest elke dag opnieuw. Efeze 5 zegt, wordt niet vervuld van wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld door de Geest. En zingt onder elkaar psalmen, hymnen en geestelijke liederen. En dankt God van harte. Vervuld zijn van de Heilige Geest kenmerkt een levensstijl van lofprijs en aanbidding en kenmerkt een levensstijl van dankbaarheid. Als mensen naar u kijken, zien ze een man en vrouw die een levensstijl van dankbaarheid heeft. Een man en vrouw die een levensstijl heeft van overgave en aanbidding naar God. Die dagelijks opnieuw dat gebed bidt, Heer, vervul mij. Heilige Geest, vervul mij. Heilige Geest, vervul mij. Wanneer is de laatste keer dat u dat gebeden heeft, lieve gemeente? En gezegd heeft, oh, Geest van God, vervul mijn hart. Als u hier binnenkomt, komt u dan en zegt u, oh, ik kan niet wachten tot God te aanbidden. Ik ga staan met mijn handen in de lucht en ik ben al in aanbidding voordat de eerste noot op de muziek al is aangeslagen. Als ik 's ochtends opsta, is mijn eerste lied, Heer, Heilige Geest, kom en vervul mijn hart. Oh, laat die waterpoort voortdurend hersteld zijn in mijn leven. En waar ik kan, kan ik andere mensen aanmoedigen. Kan ik andere mensen aanmoedigen en eventueel voor je bidden als je misschien weer droog staat geestelijk. Iedereen gaat door zijn droge tijden heen, ik ook. Het is wel een lied wat ik elke dag opzet. Ben hier in dit geval, welkom Holy Spirit. Het is mijn dagelijks gebed, elke ochtend, 's ochtends vroeg. Oh, Geest van God, vervul mijn hart. Maar ik merk ook in mijn eigen hart dat er momenten zijn dat ik geestelijk droog sta. Ik ken ze. Dan moet ik zeggen, Heer, laat die waterpoort weer hersteld worden in mijn hart. Laat die weer zijn in mijn leven. De waterpoort, een levensstijl van vervuld zijn. Branden. Voor de Heilige Geest. En ziet u hoe dat aangevallen wordt? Hoe Christus in u aangevallen kan worden? We gaan zo meteen naar die tweede strategie kijken. En de derde poort, de achtste poort waarover gesproken wordt, is de paardenpoort. En de paardenpoort spreekt van geestelijke oorlogsvoering, van gebed en voorbeden. Ziet u hoe de waarheden van Gods Koninkrijk profetisch hersteld worden, in het lichaam van Christus hersteld zijn in uw eigen leven? Je bent een man en vrouw die geroepen is om voorbeden te doen voor andere mensen. Die geroepen is om voorbeden te doen voor uw kinderen, om op de bres te staan. Om voorbeden te doen voor uw stad, voor uw natie. Om voorbeden te doen voor vrienden, voor kennissen. Voor uw huwelijk, voor uw kinderen. Een man en vrouw die geroepen is om tussen hemel en aarde te zijn. Iemand zei het heel mooi. De kerk van Jezus Christus is geroepen om met de ene schouder op de hand van God te staan en met de andere schouder op de hand van mensen. Dat is een mooi beeld, hè? De ene hand op de schouder van God, de andere hand op de schouder van mensen. Dat is de positie van de kerk van Jezus Christus. De paardenpoort spreekt daarover. Wij vormen die brug tussen hemel en aarde. Wij vormen dat contactpunt tussen hemel en aarde, omdat Christus in ons woont en Christus in ons openbaar wil komen. En we pleiten voor de troon van God en we reiken uit met onze hand naar degene die God nog niet kent, of die ontmoeilijk heeft, of die... Of we spreken in voorbeden, spreken we leven over mensen uit. Zeggen we, Heer, wilt u dingen doen? En voorbeden heeft een enorm krachtige werking. Het meest krachtige voorbeeld wat ik in mijn eigen leven, dat was een paar jaar geleden bij ons met Christ Formation, waarin voorbeden daadwerkelijk een diepe verandering maakte. Was dat de eerste team van Christ Formation hadden we gestuurd naar Nepal en daar was... En ze hadden zondagochtend tegen mij gezegd van, kun je voor ons bidden? Want we willen heel graag meer genezingen zien en dat breekt nog niet helemaal door. Dus ochtends voor de gemeente gezegd, ik zei, lieve mensen, we gaan voorbeden doen. Want ze willen zo graag zien dat het koninkrijk van God, het koninkrijk van kracht doorbreekt. En wat we niet wisten was dat een half uur nadat wij gebeden hadden, dat hoorden we later, een half uur nadat we in de gemeente, een minuut of tien, een kwartier, op die manier... Die paardenpoort waren geweest en we hadden gestaan tussen hemel en aarde. En we hadden gebeden, gestreden, voorbeden gedaan en gezegd, Heer, laat uw koninkrijk doorbreken, laat kracht doorbreken. Laat er een openbaring zijn in die natie. Was er tijdens een team dat afdaalde van een berg, was er een wegopstopping geweest. En een van de teamleden, een van de Nederlandse studenten, die had om zich heen gekeken en die had een blinde man zien staan. En die had iedereen verzameld en die had gezegd, lieve mensen, we hebben een God in de hemel en deze blinde gaat genezen worden. Amen. En toen had ze in Nederlands naar boven toe geroepen, oké, help, Heer, nu moet je het ook gaan doen. En vol vrijmoedigheid had ze gezegd, deze blinde, kom maar kijken, onze God gaat deze blinde genezen. Een sleutel van het koninkrijk. En er was een gemeente die paardenpoort bewaakte. Die streed en die had gebeden. Ze legde die man de handen op en ze haalde de handen weg en de man kon zien. Hij kon zien. Hij begon te roepen, ik kan zien, ik kan zien. Toen kwamen de andere zieken. En iedereen die ochtend die in die groep aanwezig was, getuigde, we zijn genezen. Toen kwamen de mensen naar ze toe, die zeiden, we hebben nog veel meer zieken in de omliggende dorpen. Willen jullie nog een paar dagen blijven? Kunnen we meenemen naar het dorp, dan kunnen we voor alle zieken bidden. Dat was een paardenpoort. Er was een sleutel, was toegepast. Christus was openbaar gekomen. We hebben net vorige week een getuigenisdienst gehad bij ons in de gemeente. Er waren we 3 teams uitgezonden. Een team naar Burundi, Mongolië en naar Myanmar. Afgelopen 2 maanden 3 teams uitgegaan. En ze hebben 3 kwartier staan getuigen. 2 getuigenissen waren van lammen die waren gaan lopen. Jong in Afrika, gewoon een jonge vent. Er kwam een hut binnen en daar lag een man. Die was uit zijn boom gevallen. Die was dusdanig verwond geraakt dat hij al maanden plat lag. Zijn ene been was al wat verschrompeld. En ze begon het evangelie te delen. Ze begon met hem te spreken over Jezus. En de man begon vreselijk te huilen. En ze zegt, opeens kwam er iets in me. En ze zegt, ik pakte de man bij de hand. En ik zei, in de naam van Jezus, sta op. En zegt, de man stond op. Het is een knaap van 22, 23. En ondertussen werd er gebeden, ook in Nederland. We hebben gebeden en gestreden. En in de naam van Jezus, sta op. Hij zegt, 2 dagen later stond de man te dansen naast me. Eerst liep hij nog het wankel. Ander teamlid vertelde, zeg, we kwamen in Mongolië. Er lag een moeder met een hersenbloeding op bed. Had al maanden op bed gelegen. En ze bleven maar bidden en bidden en bidden. Dat die voorganger op een gegeven moment naar buiten was gegaan. Zo van, dit wordt helemaal niks. En het team bleef bidden en bidden en bidden. En ze begon heel langzaam te bewegen. En ze, voordat de dag om was, liep de vrouw. Dat was een paardenpoort. Er werden sleutels toegepast. Dat is de gemeente van Jezus Christus, lieve mensen. Dat is de opstandingskracht die in ons is. We gaan staan en zeggen, die poort. Zijn er mensen in onze omgeving die onze voorbeden nodig hebben? Die ons gebed nodig hebben? Voor wie we op de bres kunnen staan? En dan wordt de Oostpoort wordt opgericht. En de Oostpoort is de plek waar Jezus zal terugkomen. Dat is de gemeente die in verwachting is. Die bruid die zegt, wij verwachten een koning die terugkomt. The best is yet to come. The best is yet to come. De Oostpoort is de verwachting die brandt in ons hart. Maar met die verwachting komt ook een verantwoordelijkheid. Want we kennen allemaal het verhaal van de maagden. En die maagden spreekt van het beeld dat het vuur, de olie in ons eigen hart, onze eigen geest brandende dient te zijn. Van verwachting van de bruidegom die terugkomt. De gemeente van Jezus Christus is een gemeente die, als je aan het begin van de poorten kijkt, die schaapspoort, die vispoort, die heeft de boodschap van het reddende evangelie. Het is die gemeente die discipelen maakt, die mensen tot herstel brengt, die uitreikt, die zich inzet om mensen te helpen Christus gelijkvormig te worden. En dan is er als laatste, en die in die verwachting leeft, dan is de koning die terugkomt en dan is er de wachtpoort en die spreekt van de tegenwoordigheid van God in je leven. Ik ga staan op mijn wachtpost, ik stel mij op de wachttoren en ik zie uit wat God zal spreken. Ik wil een man en vrouw zijn die een drager is van de tegenwoordigheid. Ik wil een man en vrouw zijn die denkt vanuit de visioenen van de hemel. Hoe kijken we naar ons leven? Is ons leven een leven gedreven door de wachtpoort? Dat we zeggen, Heer, als we kijken naar onze toekomst, dan gaan we staan op de toren en dan wachten we wat u zult antwoorden. En dan komt God en die spreekt, schrijf het visioen op tafelen. Schrijf het visioen op tafel. Is er visioen over uw leven? Is er een openbaring over uw leven? Is er een richting vanuit de hemel in uw leven? Waarvan u zegt, dit is hetgene wat God door mijn leven heen gaat doen. Ik wandel in de bestemming die God voor mij heeft, de wachtpoort. En terwijl ze aan het bouwen zijn, komt die tweede aanval. Sanballat hoorde dat wij de muren aan het herbouwen waren. Tijdens die bouw van die muren. En terwijl dit proces van die poorten bezig zijn. En terwijl we uitreiken en discipelen aan het maken zijn als gemeente. Terwijl we bezig zijn om Christus openbaar te zien komen door ons leven heen. Is er voortdurend, terwijl ze het muur aan het herbouwen waren, ontstak hij in woede en in ergernis. Er is iemand die zich irriteert op het moment dat de gemeente op deze manier functioneert. Amen. Dan is er een Tobias, dan is er een Sanballat. Die zegt, ik irriteer me wezenloos. En ik zal er alles aan doen om die Christus in die gemeente aan te vallen. Ik zal er alles aan doen. En wat gebeurt er dan? Dan zeiden ze in tegenwoordigheid van zijn broeders. Ziet u dat? Daar waar een eerste aanval gericht was op alleen Nehemia. Gewoon je twijfelen en je denken. Nu opeens worden er andere mensen, de tweede strategie, andere mensen bij betrokken. Van zijn broeders en het leger. Wat doen die machteloze Joden? Zullen we hen laten begaan? Zullen zij offeren? Zullen zij vandaag gereed komen? Zullen ze steen uit de puinhopen verbrand als ze zijn weer tot leven rekken? De ammoniet Tobia die stond naast hem en die zei al bouwen ze al. Ze hadden maar een vos tegen een stenen muur opspringen. Hij doet hem afbrokkelen. Ze zeiden in tegenwoordigheid van de broeders en het leger van Samaria. Ze verspreiden een kwaad gerucht. En er was een mogelijkheid om in te gaan op de meningen en op de angst die op ze afkwam. En de tweede strategie van Satan is dat hij je wil laten intimideren door alle meningen van mensen om je heen. En dat de meningen van mensen belangrijker worden dan de overtuigingen van de Heilige Geest in je hart en in je leven. Dat je geleid wordt wat mensen van je vinden, wat mensen over je denken. Of dat hij probeert door middel van negatieve geruchten, probeert een werk kapot te maken. Hoeveel gemeenten zijn niet kapot gegaan door negatieve geruchten, door negatief gepraat. En wat staat er dan? Dan antwoordt Nehemia hen niet. Wat doet hij dan? In plaats daarvan, dan gaat hij mensen aanstellen en dan zegt hij, luister, de bouwers die krijgen een zwaard en de lansdragers die verrichten hun arbeid zo, de lastdragers, dat ze met de ene hand het werk deden, met de andere hand de werfspies vasthielden. Ziet u dat? Vanaf dat moment konden ze nog maar met één hand het werk doen. En hielden ze een werfspies. En ze hadden een zwaard om hun gordel gebonden. Waar spreekt dat van? Op het moment dat we bezig zijn in onze wandel met God, op het moment dat we bezig zijn te groeien in discipelschap, op het moment dat we bezig zijn om anderen te helpen discipelen te zijn, dan dienen we het zwaard om onze gordel te hebben. Dat spreekt van de proclamatie van het waarheid van het woord van God. Een werfspies in onze hand. Dat een werfspies die zenk je. Dat spreekt opnieuw een type van voorbeden. We doordringen de duisternis met onze voorbeden, met onze gebeden. Aan de ene kant werk je. Aan de ene kant ben je bezig om mensen op te bouwen en ben je mensen verder aan het helpen in de wandel met God. Dat doe je door de proclamatie van het woord van God. En aan de andere kant is er die hand voortdurend in de hemel. Die zegt, Heer, ga uw gang. Heer, ik gooi werfspiezen naar de vijand. Maar ik spreek leven, ik spreek uw tegenwoordigheid, ik spreek uw openbaring. Voorbeden zijn levensstijl. Dat is hoe de muren herbouwd werden. Dat is hoe de poorten hersteld werden. Voorbeden als een levensstijl. Proclamatie van de waarheid als een levensstijl. Wat komt er over onze lippen vandaan is zo belangrijk. Wat komt er over onze lippen vandaan? Een kwaad gerucht, geklaag, kwaadsprekerij. Of worden onze lippen gekenmerkt door het zwaard wat aan onze heup is gegord. Het woord van God voortdurend op je lippen. Komt niemand naar je toe met een negatief verhaal over iemand? Ho, wacht even, ik wil het niet horen. Of is het een lekkernij die in ons hart binnensluit? Ik wil het niet horen. Dat is de waarheid van het woord van God. Je zult geen kwaad spreken over een ander. Dat doen we dan ook niet. Dat laten we achterwege. Een man zijn van voorbeden. Joh, in plaats van dat je negatief over hem spreekt, ga voorbeden voor hem doen. Zodat God in zijn leven kan werken. Dat is hoe Christus functioneren wil. Dat is hoe Christus centraal wil staan. En dan uiteindelijk, dan komt vlak voordat ze de muren herbouwd hadden. Toen Sanballat, Tobias, de Arabier Gesem en de rest van onze vijanden vernamen dat ik de muur herbouwd had en daarin geen bres meer was overgebleven, hoewel ik in die tijd nog geen deur in de poort had aangebracht, zonden Sanballat en Gesem tot mij de boodschap. Ziet u dat? Opnieuw naar Nehemia. Opnieuw naar de Christus in je. En hier komt de derde strategie. En het is een strategie die vandaag de dag door het lichaam van Christus heen woekert. Misschien wel in uw eigen leven woekert. Ik herken hem in mijn eigen leven. Komt regelmatig in mijn eigen leven ook binnen. Kom, laten wij samenkomen te Kerifim in het dal van Ono. Ze waren van plan mij kwaad te doen. Kom, laten wij samenkomen. Wat is de strategie hier? Afleiding. Afleiding. Toen zond ik hen de bode met het antwoord, ik ben bezig een groot werk te doen. Ik kan niet komen. Waarom zou het werk stil liggen doordat ik het verliet en tot u kwam? Tot viermaal toe zonder zijn boodschap tot mij. En ik gaf hem steeds op dezelfde wijze een antwoord. De eerste strategie van twijfel was de proclamatie van het woord van God. De tweede strategie van een kwaad gerucht en van negatieve invloed van de mening van mensen was, Heer, uw mening boven die van mensen, openbaring van het woord van God. En vervolgens was daar als laatste, ik wil niet afgeleid worden. Ik wil niet afgeleid worden. Wat zijn er een hoop afleidingen in ons leven? Die ons kunnen afleiden van de openbaring van Christus. Afleidingen van internet, van televisie, van alles en nog wat. De drukte van ons werk die ons afhoudt van de passie van Christus in ons leven. De derde strategie van de vijand. Christus is hier. Hij wil de muren herbouwen. Hij wil de poorten herbouwen. Hij wil ons oprichten. Hij zegt, ik wil afrekenen met strategieën van de vijand in je leven. En vanochtend wilde hij je oproepen. Zeggen, wil jij een man en vrouw zijn? Die de sleutels die ik je gegeven heb. Om die sleutels te delen met andere mensen in je leven. Amen.